nogmaals de mededeling dat er morgen, dat er dinsdagavond, zo de heren wil, kerkraadsvergadering zal zijn en gelegenheid tot bezoek van de kerkraad en aangifte voor de doop na 8:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 21, het laatste, het 13e vers. Lucas Evangelie, hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 18. Lucas 8, 1 tot en met 18. Na de schriftlezing zingen we Psalm 119, vers 37. En het geschiedde daarna dat hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, predikende en verkondigende het evangelie van het koninkrijk Gods. En de twaalven waren met hem. En sommige vrouwen die van boze geesten en krankheden genezen waren, namelijk Maria, genaamd Magdalena, van welke zeven duivelen uitgegaan waren, en Johanna, de huisvrouw van Cusas, de rentmeester van Herodes en Susanna en vele anderen die hem dienden van haar goederen. Als nu een grote schare bijeen vergaderde en zij van alle steden tot hem kwamen, zo zeide hij door gelijkenis, een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En als hij zaaide, viel het ene bij de weg en werd vertreden en de vogelen des hemels aten dat op. En het andere deel viel op een steenrots, en opgewassen zijnde is het verdord, omdat het geen vochtigheid had. En het andere viel in het midden van de doornen, en de doornen, mede opwassende, verstikten hetzelfde. En het andere viel op de goede aarde, en opgewassen zijnde bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende riep hij, wie oren heeft om te horen, die horen. En zijn discipelen vroegen hem, zeggende, wat mag deze gelijkenis wezen? En hij zeide, u is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan, maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet verstaan. Dit nu is de gelijkenis. Het zaad is het woord Gods. Die bij de weg bezaaid worden zijn deze die horen. Daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en zalig worden. En die op de steenrots bezaaid worden zijn deze, die wanneer zij het gehoord hebben, het woord met vreugde ontvangen. En deze hebben geen wortel, die maar voor een tijd geloven, en in de tijd der verzoeking wijken zij af. En dat in de doornen valt, zijn deze die gehoord hebben, en heengaande verstikt worden door de zorgvuldigheden en rijkdom en wellusten des levens en voldragen geen vrucht. En dat in de goede aarde valt, zijn deze die het woord gehoord hebbende, het in een eerlijk en goed hart bewaren en in volstandigheid vruchten voortbrengen. En niemand die een kaars ontsteekt, bedekt die met een vat of zet ze onder een bed, maar zet ze op een kandelaar, opdat degene die inkomen het licht zien mogen. Want er is niets verborgen dat niet openbaar zal worden, nog heimelijk dat niet bekend zal worden en in het openbaar komen. Zie dan hoe gij hoort. Want zo wie heeft, die zal gegeven worden. En zo wie niet heeft, ook hetgeen hij meent te hebben, zal van hem genomen worden. Van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vanavond willen wij opnieuw opslaan het 13e hoofdstuk van het Evangelie naar Matteüs in de gelijkenis van de zaaier en het zaad. Nadat we vorige week met elkaar een begin gemaakt hebben met de overdenking van deze gelijkenis en gelet hebben bijzonder op die eerste categorie hoorders die door de Heer Jezus genoemd worden, degenen die bij de weg bezaaid zijn, willen we nu letten op die tweede groep, de mensen die op steenachtige plaatsen bezaaid zijn. Onze tekst is Matteüs 13 vers 5 en 6 en ook 20 en 21. Matteüs 13 vers 5 en 6 en dan Christus eigen uitleg in vers 20 en 21. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort, en dat terstond met vreugde ontvangt, doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. Laten wij over de bediening van Gods woord, Heer, een zegen bidden. Heer, het is opnieuw in de weg van uw voorzienige leiding in ons leven dat wij mogen samenkomen rondom uw woord. En het is niet alleen in de weg van uw voorzienige leiding, maar ook in de weg van uw genadige beschikking. Wij zeggen u dank, Heere, dat gij ons ook vanavond nog de gelegenheid geeft om samen te komen, om te horen naar de woorden die gij hebt gesproken en hebt laten optekenen in uw heilig woord en die gij ook laat verkondigen. Gij zijt het, Heere, die om redenen uit uzelf het initiatief genomen hebt om zondaren bekend te maken met uw genade en met verlossing en met de weg der verlossing en met de zaligmaker Jezus Christus. En gij, o Heer Jezus Christus, hebt zelf tijdens uw rondwandeling op aarde op zo duidelijke wijze gesproken. Gij hebt geopenbaard de verborgen raad en wil Gods tot onze verlossing. En gij zijt van de hemel blijven spreken door het getuigenis van uw Heilige Geest, die mensen heeft geïnspireerd en in staat gesteld om feilloos uw woord te noteren. En zo mogen wij een onfeilbaar getuigenis hebben in uw heilig woord. Een woord dat gij, o Heere, zelf hebt gegeven. Een woord dat niet liegen kan. Een woord waar we op aan kunnen. En wij willen u erkennen, Heere, dat gij zelf zoveel zorg hebt gedaan, zoveel werk hebt gedaan en zoveel zorg hebt besteed aan het bekendmaken van uw heilig woord en van uw heilige wil. Dat spreekt er toch zo duidelijk van, Heere, dat het waar is dat gij het behoud van de zondaar zoekt. Vandaar een onfeilbare schrift. Vandaar een woord der zaligheid dat betrouwbaar is. Gij, o God, gij hebt er alles aan gedaan om een zondaar te brengen uit de duisternis tot het licht. Gij hebt uw geest gegeven, opdat uw geest die weg waarlangs die zondaar moet gaan, die persoon in wie die zondaar moet geloven, die belijdenis die zondaar moet leren uitspreken, opdat al die dingen duidelijk en klaar geopenbaard zouden worden. Heere, wij bidden van u, geef ons een heilbegeerig hart om naar dat woord van u te luisteren. Dat woord dat ons wijs kan maken tot zaligheid. Geef ons een hart, o God, dat afgestemd is op uw spreken. Want het is niet zo dat als het zondag is en als de kerkdienst gehouden wordt, dat we dan automatisch ook begeerte hebben om uw woord te horen. Dan kunnen we nog vol zitten. Vol met de dingen van deze wereld. Zo vervuld dat er niets meer bij kan. Dan kunnen we nog zo bezig zijn met de dingen van alle dag. Met onze drukte, met onze werkzaamheden, met ons huiswerk. Als we nog op school zijn met onze zorgen, met de spanningen in de wereld of in ons gezinsleven, met allerlei dingen. Heere, het kan alles zo ons in beslag nemen dat we voor u en voor uw woord, dat er voor u en voor uw woord geen plaats is. En dan moet gij toch zelf weer eerst plaats maken. En dan moet gij ons toch ook leren rusten van onze dagelijkse arbeid. Om onze arbeid neer te leggen, maar ook om de zorgen die met de dagelijkse arbeid en het dagelijkse leven te maken hebben, om die neer te leggen en af te leggen, opdat wij zo ontvankelijk mogen zijn voor dat woord van uw genade. Heere, wij belijden dat er van ons niets is wat ons een gezegende zondag kan geven. En dat wij geen mogelijkheid bezitten, niet in spreken en niet in luisteren, om onszelf de kracht van uw woord te doen ervaren en gevoelen. Er is in ons alleen maar gebrek. Er is in ons alleen maar tekort. Er is in ons niets, Heere, wat ons een stap verder brengt op de weg des levens. Een stap dichter bij de hemel. Een stap dichter bij de vrede met God. Een stap dichter bij het kruis. Heere, er is in ons niets wat ons maar enigszins behulpzaam zou kunnen zijn op de weg des heils. Alles wat wij bezitten en alles wat wij met ons meebrengen en meedragen, dat is geschikt genoeg om ons weg te voeren, af te voeren van u en van uw dienst. Om ons zo te verhinderen in het ware luisteren en verstaan van uw evangelie. En daarom, o God, wij komen hier als hulpbehoevenden, als mensen met nood, als mensen die aangewezen zijn volledig voor de volle 100% op uw genadearbeid en op het werk van uw Heilige Geest. O, doe het ons verstaan, o God, voor het eerst of bij vernieuwing, hoe nodig het is dat gij zelf in ons midden komt. Hoe nodig het is dat uw geest onze ogen opent en ons een verlicht verstand geeft en kennis van uw wegen. Doe het ons ook verstaan, Heere, hoe nodig het is dat uw dienstknechten vervuld worden en bekwaamd door diezelfde geest om zo te spreken dat het mag zijn tot eer van uw naam en tot heil van de gemeente. Heere, daar is ook in dat opzicht niets. In zelfs niet in de beste en de meest getrouwe van uw dienstknechten. Er is niets, Heere, dat hen in staat stelt om uw woord op de rechte wijze te brengen. Er is niets dat hen bekwaamt om deze arbeid te verrichten. En zeker zal er nooit iets in hen zijn waardoor zij vruchten kunnen bereiken en ontvangen op hun arbeid. Ze kunnen zaaien en dat alleen nog als gij daartoe de kracht geeft. Ze kunnen nat maken en dat opnieuw als gij alleen als gij de kracht en de bekwaamheid daarvoor geeft. Maar ze kunnen zeker geen wasdom schenken. Dat blijft uw werk, dat blijft uitsluitend uw werk, o God. En daarom staan uw knechten er toch steeds weer buiten, met alle voorbereidingen, met alle inspanning en met alle arbeid die zij mogen verrichten en hebben te verrichten, gezet ze er toch altijd zelf weer buiten om dat eigenlijke werk alleen te doen. Gij doet dat, Heere. Gij hebt het gedaan in het leven van alle die u mogen vrezen. En gij zult het doen in het leven van alle die door u worden toegebracht. En in de hemel zal het loflied dan ook gericht zijn op de verheerlijking van u, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wilt gij dan ook vanavond door uw aanwezigheid en door uw arbeid en door uw kracht nog wonderen van genade doen? Heren, we hebben het nodig ook in deze avond dat we en in de prediking en ook in het luisteren eerlijk met onszelf zullen omgaan. En dat wij door uw geest dan ook die eerlijkmakende genade mogen ontvangen. Wij bidden, Heere, dat de vrucht van de prediking mag zijn, wat we met elkaar ook nog hopen te zingen. Doorgrond en beproef mij, o Heere. Zie of bij mij een schadelijke weg is en leid mij op die eeuwige weg. Opdat zo degenen die op een valse grond bouwen, en dat is mogelijk, Heere, dat er ook in ons midden zijn sommigen en misschien wel velen die op een schadelijke weg zijn, die op een verkeerde grond bouwen, die op geen fundament bouwen, dat die dan ontdekt mogen worden. Dat hun ogen geopend worden, hoe pijnlijk het ook mogen zijn en hoezeer het ook schrik in het leven teweeg brengt. Opdat zij nog in tijds leren vluchten tot u en leren zien dat gij, o Heere, de enige grond des behouds kunt zijn voor een arm en verloren mensenkind. Opdat zij die misschien niet meer bezitten dan een tijdgeloof van u zullen begeren dat waarachtige, zaligmakende geloof. En Heere, dat zelfonderzoek dat kan ook alleen maar vruchtbaar zijn in het leven van uw kinderen. Want zij kunnen, als ze eerlijk met zichzelf leren omgaan en als gij hen eerlijk ook behandelt, dan kunnen ze voor zichzelf maar alleen leren, Heere, dat de zaligheid buiten henzelf ligt. Als dan inderdaad door het licht van uw woord en door het licht van uw geest mag worden verstaan dat er inderdaad is dat werk van u, dat werk van uw geest, dan zal het resultaat mogen zijn dat ze met een nieuwe begeerte en met nieuw verlangen u zullen gaan eren en groot maken voor zoveel onverdiende zaligheid. Als dan inderdaad ook ervaren mag worden, o God, dat gij het ware werk begonnen zijt en dat dat niet een werk is dat door de mens begonnen is en door de mens verricht, maar dat het het werk is van u zelf, Heere, wat kan dan de hoop verlevendigd en het geloof versterkt worden, en wat kan er dan bij vernieuwing uitgezien worden naar die heerlijke gemeenschap met u die gij hier ten dele en straks volkomen doet ervaren aan alle die u in oprechtheid lief hebben gehad. Geef zo, Heere, dat de prediking vrucht mag dragen en dat uw woord mag komen met kracht, in betoning van geest en van kracht, en dat het resultaat mag zijn dat gij die dit woord gegeven hebt dan ook de eer ervoor moogt ontvangen. Heere, mogen wij leerlingen zijn van die grote profeet die het nodig geoordeeld heeft om ook dit getuigenis in uw woord te laten opnemen. En zelfs driemaal met zijn eigen uitlegging erbij. Geef dat wij aan zijn voeten mogen zitten en zijn onderwijs mogen ontvangen tot heil van onze ziel. Maak gij het zo nog wel, Heere, in ons midden, maar ook overal waar uw woord verkondigd en gepredikt wordt, overal waar de boodschap van genade mag worden verkondigd, laat er vrucht mogen zijn op die arbeid. En wilt gij niet alleen onder ons eigen volk, maar ook in andere landen en onder andere volkeren de arbeid in dienst van het evangelie rijkelijk zegenen. Gedenk daartoe het werk der zending. Gedenk daartoe het werk van de evangelieverkondiging onder het zaad van Abraham. Gedenk gij de arbeid der evangelisatie. Laat al deze dingen mogen geschieden in gebondenheid aan uw woord en in getrouwheid aan u. En laat het inderdaad, o Heere, zijn een arbeid waarin degene die arbeiden gedreven worden door de begeerte, door de lust, door de drang om zondaren te redden, om mensen als het ware te grijpen die nu ten dode wankelen, opdat zij nog geleven zouden en het leven zouden vinden in u, o drieënige God. Laat dat het motief zijn voor alle arbeid, bewogenheid met de zielen, met het lot van hen die zonder het evangelie eeuwig verloren zullen zijn. Laat dat altijd weer de drijfveer zijn waardoor uw dienstknechten naar de preekstoel geleid worden en waardoor zij gedreven mogen worden om te spreken en waardoor zij dan tegelijk ook getrouw gemaakt worden om eerlijk met zielen om te gaan. Wilt gij uw gunst gebieden? Wilt gij genadig zijn, o God? En ontferm u over Sion, erbarm u over uw volk dat verdeeld is, dat verstrooid is, dat uiteengerukt is. Uw volk dat in vele opzichten ook de weeën van deze tijd door moet maken. En op wie de tijd waarin we leven vaak ook zo'n groot effect heeft. Een tijd van verzoeking, een tijd van verleiding. En uw kerk, Heere, we moeten het u beleiden, is in menig opzicht niet getrouw. Ze is in zo'n menig opzicht niet een stad op een berg en een licht op een kandelaar. En er gaat in zo'n menig opzicht geen goede reuk van uw kerk, geen goed getuigenis van uw volk uit. Uw kerk is in menig opzicht ook zo gelijkvormig aan de wereld en kan zo meedoen met de wereld. O Heere, maak dat nog eens anders. Door uw geest uit te storten en door uw geest zo te laten werken dat uw volk opnieuw vervuld mag zijn en bezield met die werkingen van de Heilige Geest. Opdat er niet alleen zondaren bekeerd mogen worden, maar opdat ook uw volk en kinderen aangegod mogen zijn en worden om een heilig leven te leven in het midden van de wereld. om goede vruchten te dragen en om te wandelen waardiglijk het evangelie van Jezus Christus. Opdat uw kerk, o Heere, inderdaad mag zijn wat uw kerk dient te zijn. Een licht in het midden van een duister geslacht, in het midden van een duistere wereld. Een baken in het midden van een donkere nacht vol storm en onrust. Opdat uw kerk, Heere, u mag verheerlijken. En opdat er ook een getuigenis van mag uitgaan naar degene die buiten zijn. Opdat anderen nog tot jaloersheid verwekt mogen worden. Ziende dat er een volk in deze wereld is, welks God de Heere is. O Heere, ontferm u over ons. En hoor ons zo naar de grootheid van uw barmhartigheid. Niet om iets in ons. Maar om Jezus wil alleen. Amen. We zullen nu eerst zingen 139, het eerste en het laatste vers. 139, vers 1 en vers 14. Waar de Heer over spreekt in deze bekende gelijkenis, zijn dus degenen die bij de weg bezaaid zijn, degenen die het woord wel horen, maar die het niet verstaan. Het woord maakt dan ook geen indruk, zeker geen blijvende indruk in hun leven. Er zijn allerlei dingen waardoor ze dat woord zo weer vergeten zijn. De Heer spreekt over die vogelen die komen en die het zaad wegpikken. En hij verklaart dat hij daarmee bedoelt de boze die met allerlei middelen de indruk die het woord zou kunnen maken wegneemt, zodat er niets van overblijft. Dat zijn dus mensen die het woord wel horen, maar die er niets aan hebben, die wel onder het woord zijn, maar als God het niet verhoedt, onder het woord verloren gaan. Er is ook nog een tweede categorie, en die tekent de Heer in deze gelijkenis door te spreken over degene die bij op de steenachtige plaatsen bezaaid zijn. Denk u nog even dat in hoe dat is in die gelijkenis, het voorbeeld dat de Heere gebruikt, die zaaier die uitgegaan is om te zaaien en die zijn hand in zijn zaadbuidel steekt en dat zaad met handvollen wegwerpt. En dan komt het overal terecht, dan komt het bij de weg terecht, maar dan komt het ook op plaatsen die door de Heere genoemd wordt steenachtige plaatsen. Dat wil niet zeggen dat de Heere daarmee bedoelt akkers waarin allerlei stenen liggen, want daar zou het zaad nog wel kunnen ontkiemen en daar zou ook nog wel een oogst kunnen komen. Maar met dit onderdeel van de gelijkenis bedoelt de Heer Jezus dat het zaad soms ook valt op plaatsen waar een dun laagje aarde is, maar onder dat dunne laagje aarde is harde rots. Dit is eigenlijk een rotsbodem. Maar je kunt die rotsgrond, die rotsbodem niet zien, omdat daar een dun laagje aarde bovenop ligt. Wel, als het zaad daarin valt, dan kan het in de eerste dagen nog wel ontkiemen en dan kan het nog wel beginnen een plantje te worden. Dat is inderdaad mogelijk met zo'n dun laagje aarde. Maar het probleem is dat als dat plantje wat groter wordt, als het in de hoogte groeit, dan moet het ook in de diepte gaan groeien. Dan moet het ook wortels kunnen maken. En daar ligt nou juist het probleem, want die rots die onder die aarde ligt, maakt het onmogelijk voor dat pas ontkiemende zaad om sterke, grote wortels te maken. Die wortels die dan beginnen te groeien, stuiten al gauw op die grond, op die rotsgrond, en overal waar ze heen proberen te gaan, daar ontdekken ze die rotsgrond, en zodoende kunnen de wortels niet ontwikkelen. Komt dan de zon op, zegt de Heere, en gaat de zon dan in zijn oosterste kracht branden op dat kleine plantje, dan duurt het niet lang of dan wordt dat plantje zo als het ware verbrand, dan verzengt het onder die zonnestralen en dan sterft het, omdat het geen vochtigheid heeft, zoals er in Lucas staat, omdat het geen wortels heeft, zoals er in Matthäus staat, omdat het geen diepte van aarde heeft, zoals Matthäus ons ook zegt. En omdat het geen diepte van aarde heeft en omdat het geen wortels heeft, kan het ook niet voldoende vochtigheid, levenssappen uit die grond halen. En daardoor wordt dat plantje al spoedig verdord. En de boer krijgt ook van dit zaad geen oogst. Van het zaad dat bij de weg gevallen is, heeft hij geen resultaat, want de vogels pikken dat op. Van het zaad dat op de steenachtige plaatsen valt, heeft hij ook geen resultaat. Het mag er wel even op lijken. Het mag er inderdaad op lijken dat daar een oogst aan het groeien is, want er komt iets zichtbaar, er wordt iets zichtbaar, er komt iets boven de grond uit, er is een klein plantje aan het ontwikkelen en toch, als straks de oogsttijd daar is, dan blijkt ook dit stuk van zijn akker geen resultaat op te leveren. Geen vrucht. Dat is de gelijkenis. We volgen dezelfde volgorde, dezelfde orde als vorige week. We letten nu in de tweede plaats op de uitleg die de Heere Jezus zelf geeft. En nogmaals herinner ik u eraan dat van deze gelijkenis we inderdaad de grote profeet zelf een uitleg horen geven. Hij laat ons niet in het ongewisse, in het onzekere. Hij vertelt ons precies wat hij met die gelijkenis bedoeld heeft. En daarom Ook de versen 20 en 21 vormen vanavond onze tekst, want daar zegt de Heere wie hij bedoelt. Hij spreekt over hoorders van het woord. Dat is de bedoeling van de hele gelijkenis. De zaaier is degene die het woord predikt en het zaad is het woord en dan zijn er de hoorders. En wie is dan die hoorder die op de steenachtige plaatsen bezaaid is? Dat is de mens, zegt de Heere Jezus, die het woord hoort. Hij luistert. En hij luistert met aandacht. Hij luistert niet met een half oor, om zo te zeggen, maar hij luistert met allebei zijn oren. Hij is erbij geïnteresseerd. Er is iets in dat woord dat hem aantrekt en aanspreekt. En vandaar dat de Heere zegt, hij hoort dat woord en hij ontvangt het. Hier is het verschil met de eerste hoorder. Die hoorde het wel, maar die ontving het niet. Die liet het rustig liggen daar op de weg. Die liet het rustig wegpikken ook door de vogels. Maar deze man doet dat niet. Hij hoort en hij ontvangt. Ja, er staat in Lucas, en dan gaat de Heere daar nog verder, hij gelooft het. Dus het woord heeft zijn aandacht, het woord krijgt zijn instemming, hij gelooft het, hij neemt het aan. Deze hoorder is dus een gelovige. Ik zal straks wel verduidelijken wat voor soort gelovige, maar hij is een gelovige. Want dat zegt de Heere zelf, hij gelooft het woord. Die eerste hoorder waar het vorige week over ging, die luisterde wel en die ving ook wel op waar het over ging. Maar toen dat woord ging spreken over het koninkrijk en over de koning van dat rijk en de wetten van dat rijk en de zegeningen van dat rijk, en toen had hij daar geen belangstelling voor. Want die eerste hoorder die bij de weg bezaaid is, die had alleen maar belangstelling voor het aardse leven. En voor de dingen van het aardse leven. En voor hem waren die geestelijke zaken onbelangrijk. Als tot hem gesproken wordt over wedergeboorte en over bekering en over genade en over zonde, dan zijn dat dingen waar hij nou helemaal niet zo belangstellend naar is. Maar deze, waar het nu over gaat, die op steenachtige plaatsen bezaaid is, die luistert wel naar dat soort boodschappen. Als tot hem gesproken wordt over genade, en als tot hem het evangelie komt, en als hem verkondigd wordt dat er vergeving is in het bloed van Christus, als hij de naam van Christus hoort noemen en als hij hoort boodschappen dat er een zaligmaker voor zondaren is, dan heeft dat wel zijn aandacht. En dan is dat iets waar hij met belangstelling, met graagte, met genoegen naar luistert. Ja, dan is dat een boodschap die hij ontvangt, die hij gelooft. En hij laat er geen tijd overheen gaan. De Heere zegt, hij ontvangt het terstond, onmiddellijk. Zodra die boodschap tot hem komt, grijpt hij het aan, om zo te zeggen, met allebei zijn handen. En hij ontvangt het terstond met vreugde, met blijdschap. Er is een soort blijdschap in zijn leven, er is een vreugde in zijn ziel. Want dat woord wat hij hoort en die vergeving waarvan gesproken wordt, dat is net van pas. Dat is net iets wat hij nodig heeft. En zodoende is er plaats voor dat woord. En dan komt er ook vrucht. Dan komt er een zekere openbaring van een verandering en van leven. Zoals er met dat plantje ook een openbaring kwam. Het kwam uit de grond, het werd zichtbaar, alles nog klein, alles nog teer, maar het was er. En aanvankelijk groeide het ook. En merkwaardig, het groeide nog sneller dan die plantjes, dan dat zaad dat in de goede aarde gezaaid werd. Ja, dat is een van de kenmerken van datgene wat op de steenachtige plaatsen gezaaid is. Dat groeit sneller, dat komt sneller op. Waarom? Omdat alle kracht die in die zaadkorrel zit, naar boven werkt, want het kan niet naar beneden werken. Maar die zaadkorrel die in de goede aarde gezaaid is, die werkt, die kracht die daarin zit, die werkt naar boven en naar beneden. Vandaar dat die krachten verdeeld worden in de opwaartse en in de nederwaartse werking. En dat plantje groeit niet zo snel. Maar hier bij deze hoorder van het woord, die het woord terstond met vreugde ontvangt en gelooft, is een krachtige, zou je zeggen, een snelle werking. En daar komt iets zicht, er wordt iets zichtbaar. En zo belooft het heel wat. Maar dan komt de zon op. En die zon is door de Heere Jezus gebruikt als het beeld in dit geval van verdrukking. En vervolging, dat zijn de woorden die Matteüs 13 vers 21 geven, verdrukking en vervolging. Leest u Lucas 8 vers 13 ernaast, dan lees je dat Lucas ook het woord verzoeking daarbij gebruikt. Dus het gaat om vervolging en verdrukking en verzoeking. Als die komen, dan gebeurt er precies hetzelfde als wat er met dat plantje gebeurde toen de zon er zo heet op begon te branden. Dat plantje van ontluikend geloof, dat verdort. En de Heere Jezus zegt dat als er verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En geërgerd betekent hier dat hij er niet alleen maar aanstoot aan neemt, maar zich er ook van afkeert. Dat hij afvallig wordt. Dat hij zijn rug keert naar dat evangelie. En naar die God in wie hij geloofd heeft. En naar die zaligmaker in wie hij geloofd heeft. En hij wordt als iemand die het evangelie nooit heeft geloofd, gehoord of gekend. Dat is de verklaring die de Heiland ervan geeft. Laten we nu proberen hier wat lering uit te trekken en wat onderwijs uit te ontvangen. Ik geloof dat er drie dingen zijn die met name opvallen. Drie lessen die de Heere ons hier wil leren. In de eerste plaats, dat niet alle vreugde, ook niet alle godsdienstige vreugde, een bewijs is van zaligmakende genade. Dat is het eerste. De Heere laat ons hier zien dat er vreugde en blijdschap over het evangelie kan zijn zonder dat iemand zaligmakende genade ontvangt. Dat zegt hij toch. Hier zijn mensen die het woord terstond met vreugde ontvangen. Nee, ze worden er niet toe gedwongen. Ze geloven dat evangelie niet omdat het hen opgelegd wordt. Ze geloven het evangelie niet omdat het hen opgedrongen wordt. Het is niet zo dat deze mensen als het ware met het zwaard op de keel gedwongen worden christen te worden. Zoals het wel eens gebeurd is in de geschiedenis der kerk. Dat volken gekerstend werden met het zwaard. Nee, dat is helemaal niet het geval hier. Deze mensen horen het evangelie en ze zijn geheel vrijwillig tot de beslissing gekomen om dat evangelie te geloven en aan te nemen. En ze voelen zich er gelukkig mee. Maar zo zegt de Heere, dat gevoel van geluk, die blijdschap, die vreugde die er in dat leven gekomen is, hoeft nog niet per se een bewijs te zijn van een werk van de Heilige Geest in het hart. Elke vreugde is nog niet een evangelische vreugde, een vreugde die het gevolg is van het werk van de Heilige Geest. Ja, natuurlijk, de schrift laat ons zien dat er in het leven van de ware gelovige vreugde is. De schrift laat ons zien dat er gevallen zijn, inderdaad, waarbij de werking van Gods geest ook duidelijk resulteert in blijdschap. Ik hoef u alleen maar te herinneren aan die geschiedenis uit Handelingen 8, aan het eind van Handelingen 8, waarin ons verteld wordt van die kamerling uit Candacee, die tot bekering en tot geloof komt en die geloofsbelijdenis aflegt en die ook gedoopt wordt door Filippus. En als dan de geest des Heren Filippus wegneemt, zodat de kamerling hem niet meer ziet, en ongetwijfeld moet hij toch een sterke band aan hem gekregen hebben, want deze man is het middel geweest tot de bekering en tot de zaligheid van die kamerling. Maar als de kamerling hem niet meer ziet, dan reist hij toch, zo lezen we, zijn weg met blijdschap. Blijdschap, ja, niet een oppervlakkige blijdschap, maar blijdschap die het resultaat is van dat wonder dat de Heer in zijn ziel gedaan heeft, van die genade die de Heer hem geschonken heeft, van die vrede die de Heer hem gegeven heeft. Een blijdschap als het resultaat van het werk van Gods geest. U ziet, daar is een voorbeeld van iemand die verblijd is. Verblijd. Maar dat wil niet zeggen dat nu en nou, je mag het dus niet omdraaien, dat elke uiting van blijdschap een bewijs is van een wedergeboren hart. Omdat de kamerling blijdschap kende vanuit het feit dat hij wedergeboren en gezaligd was, mag je nog niet concluderen dat iedereen die blijdschap kent, nu ook wedergeboren is en een waarachtige gelovige. De schrift laat ons zien, niet alleen hier in dit onderwijs van de Heer Jezus, maar op andere plaatsen ook, dat er blijdschap kan zijn, dat er een soort enthousiasme kan zijn, dat er een geloof kan zijn in de Heer en in het woord des Heeren, dat nergens toe leidt. U kent de geschiedenis van Johannes 6, waar ons verteld wordt over de vele scharen die de Heer volgen, en die inderdaad ook wat in hem zien, ik weet niet precies wat, maar ze zien wat in hem, ze geloven in hem, ze zijn, zo lezen we in Johannes 6, gekomen om hem koning te maken. Maar als de Heere Jezus dan begint te spreken over de ware natuur en de ware aard van het koninkrijk, als hij dan gaat spreken over de noodzakelijkheid van het eten van zijn bloed, van zijn vlees en het drinken van zijn bloed, als hij met name gaat spreken over dit feit, dat de zaligheid van de zondaar niet in de hand van de mens, maar in de hand van God ligt. Als hij gaat zeggen dat niemand tot hem kan komen, tenzij dat de Vader die hem gezonden heeft hem trekken. Als hij gaat spreken over de soevereiniteit van de genade, dan zijn deze mensen geërgerd. Dan krijg je het resultaat wat je hier hebt. En dat is nog niet eens verdrukking en dat is nog niet eens vervolging. Ze zijn enthousiast geweest. Ze hebben een zekere mate van vreugde gekend toen de Heere de broden vermenigvuldigde. En ze namen zijn evangelie graag aan. Ze namen hem als koning graag aan. Maar toen hij ging spreken over andere dingen van het evangelie, even waar, toen werden ze terstond geërgerd. En toen volgden ze niet meer. Zij waren degene die op steenachtige plaatsen bezaaid waren. Ik noemde u zo pas de geschiedenis van de kamerling uit Handelingen 8. In Handelingen 8, in datzelfde hoofdstuk, staat ook nog de geschiedenis van een ander die tot geloof kwam. Simon, in de stad Samaria. En laat ik u nou lezen wat er van Simon staat. Simon was een tovenaar. En die had de hele stad Samaria in zijn macht. Met zijn afgodische, met zijn heidense praktijken. En alle mensen zagen tegen Simon op. En hij zei van zichzelf ook dat hij wat bijzonders was. Nou, dan komt daar een prediker van het evangelie, Filippus. En dan staat er in vers 13 van Handelingen 8. En Simon geloofde ook zelf. En gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus. En ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Je zou zeggen, wat een verandering in het leven van die bedrieger, van die tovenaar die de mensen verleid had tot op dat moment. Wat een verandering, wat een wonder van genade. Wat maakt de Heere deze man een toonbeeld van zijn almacht en van zijn verkiezende liefde. Wat een wonder. Ja, zo lijkt het. Daar groeit wat. Daar groeit wat. En er was grote blijdschap in de stad. Zie je, daar heb je het alweer. Blijdschap. Natuurlijk ook bij Simon. Maar lees nu verder in dat hoofdstuk. Lees nu verder in deze geschiedenis. En dan zie je dat Simon ziet, als Petrus en Johannes komen, dat zij door handen op te leggen de Heilige Geest kunnen overbrengen, om het zo maar te zeggen, op de gelovigen in Samaria. En Filippus die is daar zo jaloers op en die zegt, geef mij ook die kracht. En hij biedt Paulus, hij biedt de Petrus en Johannes geld aan. En wat zegt Petrus? Tegen deze gelovigen. Wat zegt hij tegen deze gelovende Simon? Gij hebt geen deel, noch lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. Petrus, hoe durf je? Deze man die heeft zich ontzet toen hij de grote krachten God zag. Deze man heeft geloofd, deze man heeft geloofsbelijdenis gedaan. Deze man is zelfs gedoopt. Hoe durf je tegen hem te zeggen, je hart is niet recht voor God? Petrus heeft begrepen dat het maar een tijd gelovige was. En dat blijkt ook wel, want als Petrus hem ernstig vermaant en op zijn zonde wijst, en hem oproept, bekeer u dan van deze uw boosheid en bid God, of misschien uw overleggingen, de overleggingen uw hart en u vergeven mogen worden, dan zegt Simon, bid gij voor mij. Tot de Heer. Je zou zeggen, nou dat kan nog goed wezen. Ja, dat zou goed kunnen wezen. Als hier een mens aan het woord was die aan het eind gekomen was en die geen gebed meer voort kon brengen. Getroffen door het zwaar des geestes in de ontdekking aan zijn zonde en aan zijn boosheid. Maar hij vraagt niet of zijn zonde vergeven mogen worden. Hij vraagt dat niets van alles wat Petrus gedreigd heeft zal komen. Hij is er nog alleen maar op uit om zijn hachje te redden. En niet om vergeving van zonde te ontvangen. Er is weer een voorbeeld van iemand die tot geloof kwam. Maar die alleen maar een tijdelijk geloof bezat. Hij kende vreugde en blijdschap. En nu maken vele mensen de fout. Door te denken dat alles wat met vreugde in de kerk en onder het woord te maken heeft, een bewijs is van waarachtige bekering. Ik voel me zo gelukkig. Ik ben zo blij. De Heere heeft tot me gesproken en nou ben ik zo blij van binnen. Ja, maar dat is nog geen bewijs dat het echt is. Hoe komt het? Hoe komt het dat er mensen zijn zoals de Heere hier tekent, die dat evangelie terstond met vreugde ontvangen, bij wie het dan toch blijkt helemaal niets te zijn, van voorbijgaande aard te zijn? Hoe komt dat? Wel, er zijn twee factoren, dacht ik. Er is in de eerste plaats, deze mensen hebben zo'n haast om de zegeningen van het koninkrijk te verwerven, dat ze de kosten die bij het behoren tot dat koninkrijk vergeten te overrekenen. Ze hebben zo'n haast om gezegend te worden, om gered te worden, om vergeving te ontvangen, dat ze een haastige beslissing maken en niet begrijpen dat er kosten aan verbonden zijn. Kosten? Wat gaat het dan kosten? Het gaat je rechterhand kosten. Het gaat je rechteroog kosten. Want die moeten afgehouwen en uitgerukt worden. Het gaat je jezelf kosten. Want je moet jezelf leren verloochenen. Het gaat je eigen eer kosten. Want die kan niet mee op de weg naar het koninkrijk binnen. En daarom de Heere waarschuwt dat wij neder moeten zitten en de kosten overrekenen. De Heere is er nooit op uit geweest Al de 3 jaren van zijn publieke arbeid op aarde niet. De Heer is er nooit op uit geweest om de mensen bij duizenden te bekeren. Nooit. Hij heeft nooit campagnes gevoerd om de mensen te dwingen in het koninkrijk in te gaan en ze een beslissing te laten nemen daar terstond op de plaats waar ze zijn. Nooit. Het tegendeel heeft hij gedaan. Moet u weer eens opletten hoe dat staat in Lucas 14. In Lucas 14 daar spreekt de Heer over het overrekenen van de kosten. En dan zegt hij, en er staat er in vers 25, en vele scharen gingen met hem. Massa's. Je zou zeggen, er is een groot arbeidsterrein voor de Heer. Als hij nu wil, dan kan hij een methode gebruiken die die scharen, die massa's mensen zo weten beïnvloeden dat ze nu terstond een beslissing nemen ten gunste van de heiland. En wat doet de Heer? Als hij die grote vele scharen bij zich heeft, dan keert hij zich om en dan gaat hij zeggen, want wie van u willende een toren bouwen, zit niet eerst neder en overrekent de kosten of hij ook heeft hetgeen tot volmaking nodig is. Dan gaat hij ze niet met allerlei manoeuvres proberen het koninkrijk binnen te loodsen, zoals in moderne evangelisatiecampagnes gebeurt. Maar dan gaat hij die mensen eerlijk voorhouden. Het kost u wat. Het kost u wat. En omdat dat niet overdacht wordt, daarom zijn er die een haastige beslissing nemen en het woord terstond met vreugde ontvangen. De tweede oorzaak, en dat wordt ons ook duidelijk uit het schriftverband. De mensen grijpen de boodschap aan zonder dat ze de aard en het wezen en de geestelijke natuur van de boodschap kennen. Ze grijpen die boodschap aan. Maar gemeente, een mens heeft de Heilige Geest heus niet nodig om te erkennen dat hij zondaar is. Oh nee, we weten allemaal of de geest in ons hart werkt of niet, we weten allemaal dat er diverse dingen in ons leven zijn die niet deugen. En we kunnen allemaal met ons verstand, zonder dat er een greintje werk van de Heilige Geest in ons hart is, we kunnen met ons verstand allemaal beamen dat er een mens geweest is die uit de hemel gekomen is en die Jezus van Nazareth was en op Golgotha stierf en ten derde dagen opstond. Dat kunnen we allemaal geloven. Maar als je dat gelooft, dat je zondaar bent en dat Christus uit de hemel gekomen is om zondaren zalig te maken. Als je dat gelooft, heb je nog geen zaligmakend geloof. En velen denken dat als ze dat maar geloven, als ze maar willen toestemmen dat er zonden zijn in hun leven en verkeerde dingen. En als ze dat maar eerlijk erkennen en dat ze dan zo tot Christus gaan en in Christus geloven, dat het dan in orde is met hen. Ze nemen de boodschap aan en ze begrijpen niet eens wat ze aannemen. Ze zien de geestelijke aard van de boodschap niet. Ze stemmen toe dat ze gezondigd hebben. Maar wat is zonde? Hebben ze er enig besef van? Dat er een vuile bron van binnen is? Waaruit zoveel ongerechtigheid voortkomt en ongerechtigheid van zulk een aard en natuur dat God zijn eigen zoon ervoor moest afstaan en dat hij moest sterven aan het kruis onder de toorn en de vloek van God. Want zo ernstig is de zonde. Je kan wel geloven in Christus. Maar is Christus meer dan een naam? Is hij degene die hij werkelijk is? Wordt het begrepen dat als we tot hem gaan en als we bij hem schuilen en als we in hem geloven, dat we dan ook losgemaakt moeten worden van onze oude wortelen, van ons oude bestaan? Wel, dat zijn zo een paar oorzaken waardoor er van die haastige beslissingen zijn. De mensen die zo geloven, ja, eerlijk, ze zijn vaak zo ergerlijk voor een ander. Want ze weten het allemaal. Spurgeon zegt, ze groeien in één week van een hyssop die aan de wand was tot een cederboom op de Libanon. In één week hebben ze het voor elkaar. En ze kunnen een ander vertellen hoe het is. En vooral als ze van die tobbers tegenkomen op de weg naar Siel. Ze kijken uit de hoogte op en neer en ze weten het precies te verhaal. Man, dat is niet nodig en je hoeft daar toch niet zo op. Ja. Eigenwijs. Praters. Dat is de eerste les die de Heer ons leert. De tweede, de Heer waarschuwt in deze gelijkenis tegen het gevaar van tijdgeloof. Ze zijn voor een tijd, ze geloven voor een tijd. Er is geloof, ja, maar voor een bepaalde periode alleen. En dan vallen ze af. Dan komt er een tijd dat ze schipbreuk lijden in het geloof. Demas is een voorbeeld, u weet wel, dat is een getrouwe metgezel van Paulus geweest, een medearbeider in het evangelie. En Paulus heeft veel met hem opgehad en vertrouwen in hem gehad, maar Demas is iemand die de tegenwoordige wereld weer lief gekregen heeft. Hymenaeus en Philetus zijn een paar anderen waar de apostel over schrijft, die schipbreuk geleden hebben in het geloof. U kent wel die passage ook uit Hebreeën 6. Mensen die verlicht zijn geweest, die het goede woord Gods hebben gesmaakt, de krachten der toekomende eeuw hebben gesmaakt en toch afvallig worden. Petrus schrijft er ook over in zijn tweede brief, hoofdstuk 2, vers 20 tot 22. Mensen die in een zekere zin Christus hebben leren kennen en toch terugkeren tot de wereld en de zonde. En dan zegt Petrus, en aan hen is bewaarheid geworden wat met een spreekwoord gezegd is. Gezegd wordt, de hond is teruggekeerd tot zijn uitbraaksel. Er is een tijdje geweest in zijn leven dat die hond zijn eigen uitbraaksel, dat hij er een afkeer van had. Er is een tijd geweest in het leven van die mensen dat ze als een varken niet langer een lust en een plezier hadden in de wenteling, in het slijk. Maar die periode is voorbij en nu keert die zeug weer terug tot de wenteling in het slijk. Er is nooit een echte breuk gekomen. Een echte breuk tussen de zonde en het hart. Het leek er wel op. Het leek er heel veel op. Maar het was maar voor een tijd. En u kan de mens veel doen. En hij kan veel zeggen. En hij kan veel beweren. En er kan veel zijn dat op het werk van Gods geest lijkt. En zelfs Paulus kon het niet onderscheiden in het leven van Demas. En toch kan het zijn dat er geen waarachtig werk des geestes is. Hoe komt dat? Wel, we gaan maar weer naar de tekst, want daar zegt de Heer het zelf. In de eerste plaats in de aanduiding steenachtige plaatsen ligt al een verklaring. U weet nog wel, wat is die akker? Dat is het hart. En als de Heer Jezus nu dat hart een steenachtige plaats noemt, dan bedoelt hij daarmee te zeggen, dat hart, er is nooit wat mee gebeurd. Dat is nog hart. Dat is ongebroken. Er is nog nooit iets gedaan door Gods geest, waardoor dat hart veranderd is. Het zijn nog mensen van wie geldt wat de profeet Ezechiël zegt, dat ze nog hebben een stenen hart. In andere woorden, er is nooit hartverbrekend werk gedaan. Daar hielden ze eigenlijk ook niet van. Als het daarover ging, dan liepen ze weg of dan stopten ze hun oren of dan gingen ze aan andere dingen denken. Als daarover ging in de prediking, dan lusten ze dat niet. Dat moest in de prediking maar overgeslagen worden. Niet dat werk van de noodzakelijkheid van de wet en van het verbroken worden onder de wet. En niet de noodzakelijkheid van het werk van Gods geest in overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Nee, praat ons maar liever over het evangelie van de Heere Jezus en van geloof in hem en dat het enige is wat nodig is. En laat ons maar horen de belofte van het evangelie, maar praat alsjeblieft niet te veel over zonde, want dat maakt ons zo somber. En praat niet te veel over de noodzakelijkheid van bekering en van berouw enzovoort. Een prediking die dat doet, die werd al snel bekritiseerd. Deze mensen waren genezen voordat ze gewond waren. Ze waren gekleed voordat ze naakt waren. Steenachtige plaatsen. Heer Jezus zegt ook, ze hebben niet veel aarde. Geen diepte van aarde. Dat wil zeggen, het is in hun leven allemaal oppervlakkig. Als er geen diepte is, dan is het oppervlakkig, nietwaar? Oppervlakkig. Een oppervlakkige taxering van wat zonde is. Een oppervlakkige taxering van wat het menselijk hart is. Dat bedriegelijk is, dodelijk, meer dan enig ding, hebben ze nog nooit van gehoord. Dat de mens niets is, dat de mens onnut is, tezamen onnut geworden. Oh nee, dat gaat te diep. En in hun oppervlakkigheid dalen ze niet zo diep af. Ze nemen het zoete van het evangelie. Ze nemen de belofte van het evangelie. Ze nemen de vreugdevolle dingen van het evangelie. Maar datgene wat naar de diepte gaat, datgene wat naar beneden werkt, oh nee, dat niet. Ze vluchten uit de stad des verderfs, maar ze hebben nog nooit een pak op hun rug gehad. De Heere zegt, ze hebben ook geen wortel. Wat is een wortel? Nou, wat is een wortel van een plant? Een wortel is dit element van de plant, dat plantje verenigt met de bron van zijn levensonderhoud. Een wortel is dat deel van de plant dat hem verenigt met de bron van zijn levensonderhoud. Als die wortel er niet is, als die wortel niet voldoende ontwikkeld is, dan heeft dat plantje geen levensonderhoud. Nou, wat is die wortel? Het is zo duidelijk als wat die wortel is, dat onzichtbare deel van de plant. Die wortel is dat element dat op het verborgen leven lijkt. Op de verborgen genade daar. Die wortel is dat element in het mensenleven. Wat je zou kunnen omschrijven als de persoonlijke, de verborgen omgang met God. Dat wat beoefend wordt in de stilte, in de eenzaamheid, het persoonlijke gebedsleven, het persoonlijke omgaan met de Heere, het onderzoeken van onszelf in het licht van de schrift. Die is er niet. Die wortel is er niet. Dus krijgt die plant geen voeding, krijgt die plant geen levensonderhoud. Het laatste is, dat vinden we in Lucas, ze hebben geen vochtigheid. Geen vochtigheid. Waar zou die vochtigheid op wijzen? Ik geloof niet dat dat moeilijk is in het licht van het geheel van de schrift. Regen, dauw, vochtigheid. Het ziet zo vaak op het vruchtbaar makende werk van Gods geest. Want die geest moet het leven wekken en die geest moet het leven onderhouden. En die geest moet voortdurend bevochtigen. Maar dat is er niet. Dat werk van Gods geest dat ontbreekt, dan kan er wel rechtzinnigheid zijn, zeker. dan kan er ook nog wel een zekere ervaring zijn. Maar als er rechtzinnigheid is, dan is het een leven waarin de leer bovenaan staat, maar het gevoel wordt gemist. En als er ervaring is, wat inderdaad kan bij emotionele naturen, dan is er ervaring zonder verootmoediging. Dan kan er geloof zijn, zoals in het geval van deze mensen. De Heere Jezus noemt het zelf geloof, maar er was nooit bekering. Er was nooit berouw. Er was een vluchtige schuldbelijdenis, maar geen verbroken hart. Er kan vertrouwen zijn en de mond kan vol zijn van vertrouwen, maar men heeft nooit geleerd om zichzelf af te schrijven en te verachten. Er kan actie zijn en er is in dat soort kringen meestal een hoop actie. Maar zonder waarachtige geestelijkheid. En dat is een ernstig gevaar. Op de steenachtige plaatsen bezaaid te zijn. En gemeente, wij zijn niet verheven boven dat gevaar. Middelharnis ook niet. Middelharnis mag aangeduid worden als een bewaarde tand, gemeente. Maar dat betekent niet dat wij niet het gevaar lopen om te behoren op bij degene die op steenachtige plaatsen bezaaid zijn. Ja, maar wij zijn juist zo benauwd voor dat soort godsdienst. En wij zijn zo bevreesd voor dat soort. Dat kan allemaal wel wezen. Maar het hart is bedriegelijk. En je kunt met een hoop rechtzinnigheid ook nog behoren bij degene die op de steenachtige plaatsen bezaaid zijn. Dan heb je wel leer, maar geen waarachtige geloofsomgang met de Heere. En geen kennis, geen persoonlijke kennis van dat verborgen werk van de Heilige Geest. En dan kun je zelfs nog van je deugdzaamheid en je rechtzinnigheid wat gaan maken. Zonder dat je wortels hebt. En zonder dat je de vochtigmakende werking van de Geest ervaart. Kom je ook bedrogen mee om. En dan is er een derde les die we leren. En dat is dat vervolging en verdrukking en verzoeking leiden tot de openbaring van hoe het van binnen echt is. Als het allemaal voor de wind gaat, dan kun je de schijn ophouden. Dan ziet alles er goed uit. Maar als de zon begint te branden, dan openbaart die zon wat voor grond het is. En de zon, zoals we zagen, staat hier in deze gelijkenis voor verdrukking en vervolging en verzoeking. Hoon, bespotting. Ja, dan kun je zondags in de kerk zitten. En dan kun je instemmen met de prediking. En dan kun je dat in je eigen kring, in je eigen gezin, in je eigen familie ook nog allemaal voor waar houden en beleiden. Maar als je dan staat te midden van de vijanden van het evangelie, die je misschien bespotten, die je misschien belachen en die je belachelijk vinden, dan is het zo gauw gebeurd om de bakens te verzetten. En dan blijkt het dat het geen diepte van aarde heeft. En dat is toch nog maar een beetje spot en een beetje hoon van de kant van mensen met wie je werken moet. Maar als dan de tijd komt die de Heere omschrijft als een tijd van vervolging. Als dan gaat gebeuren wat de kerk des Heeren meerdere malen heeft moeten doorstaan. Dan vallen er af. Dan vallen er af. En dan zijn er die het bewijs geven dat het nooit echt was in hun leven. Terwijl het dan juist in het leven van Gods kinderen menigmaal bewezen is dat de verdrukking en de vervolging hen des te sterker deden wortelen in de grond van Gods genade. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, indien geen velerlei verzoekingen valt. Wetende dat de beproeving uw geloofs tot zaligheid is, zegt Jacobus. En de verdrukking werkt lijdzaamheid. En de lijdzaamheid bevinding. En de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, zegt Paulus in Romeinen 5. Dan wordt Gods volk er juist door geoefend. Dan gebruikt de Heere dat in hun leven menigmaal om hen te stalen en te sterken. Terwijl bij degene in wie leven het geen diepte van aarde had en bij wie de vochtigheid ontbrak en die steenachtige harten hadden, het dan openbaar komt wat er werkelijk was. Geen wortel, dan afval. Dan laat de zon zien hoe oppervlakkig het allemaal is. En zo zijn er al wat van die tijdgelovigen weer teruggekeerd tot de wenteling in het slijk. Zo zijn er al wat van die mooi weer christenen afgevallen toen het ging omweren. Maar er komt niet altijd vervolging. En niet altijd vallen de tijdgelovigen af. Ze komen niet allemaal zoals Demas openbaar. Ze gaan niet allemaal op een zeker moment terug zoals de Joden die Jezus gevolgd zijn lange tijd. Ze komen niet allemaal aan het licht zoals Simon de tovenaar. Er zijn er ook van die tijdgelovigen die tot op de dag van hun dood vol vertrouwen blijven. Tot op de dag van hun dood. En het komt pas na hun dood. Het komt pas op de jongste dag openbaar dat ze geen waar geloof hadden. De schrift tekent ons ook en het is alweer de Heere Jezus die het ons zegt. En hij laat dat soort boodschappen niet aan een van zijn geïnspireerde bijbelschrijvers over. Die mogen het hem nazeggen, maar hij is de eerste die het openbaart. Ook hij spreekt hier over de ernst. Die dan zal openbaar komen als er zijn die geloofd hebben. En die gedacht hadden dat het goed was tussen de Heer en hun ziel. Dan op die dag der dagen tot ontdekking komen dat er nooit echt werk van Gods geest in hun hart was. En die dan tot een eeuwige verschrikking ondervinden dat de Heer hen nooit gekend heeft. Als ze dan op hun uiterlijke voorrechten wijzen en als ze dan op hun deugden wijzen, dan ondervinden ze dat de Heere daar helemaal niet van onder de indruk is en dat hij hen wegzendt. En diegenen van u die het boek van Bunyan hebben gelezen, de Christenreis, ze weten dat Bunyan zijn boek besluit met het vertellen van onkunde. Die ook over de doodsjordaan is overgestoken. Het ging nog aardig snel ook. Hij had lang niet die moeite die Christen had om over te varen. En hij is ook dat pad opgegaan tot hij kwam aan de poort van de hemelstad. Maar toen ze hem daar vroegen om zijn legitimatiebewijs, toen friemelde hij wat tussen zijn kleren, maar hij kon niets vinden. En toen werd hij van daaruit gestuurd naar de plaats van de buitenste duisternis. Hij was bij de poort. Hij dacht dat hij welkom was. En Bunyan zegt, en toen zag ik dat er een weg loopt van de hemel naar de hel. Voor tijdgelovigen die dan pas ontmaskerd worden. Hoe dan dit gevaar te ontkomen? Gemeente, wat we nodig hebben is waarheid in het binnenste. Hebben jullie er nooit op gelet dat onze catechismus, als het gaat over de vraag wat geloof is en als het gaat over de vraag wat bekering is, daar een woordje aan toevoegt? Wat is een waar geloof? Ik ben niet klaar met geloof, ik moet een waar geloof hebben. Wat is ware bekering? Wat is de waarachtige bekering des mensen? Vergeet het niet, Satan, Luther heeft hem genoemd, de aap van God. Omdat hij alles wat God doet namaakt. Hij maakt geloof na, hij maakt bekeringen na. En we zijn dus niet klaar met geloof en bekering. We hebben nodig waarheid in het binnenste. Daar moeten we naar staan.
En daar staat het waarachtige nieuwe leven naar. Dat is geen last, maar dat is de begeerte die opwelt in de ziel om de Heere te bidden. Heere, doorgrond en ken mij. En zie of bij mij een schadelijke weg is. Waar doet Gods kind dat voor? Waarom wordt die weg, die plaats iedere keer gezocht? Waar we onszelf aan de Heere presenteren en vragen, Heere, kijkt u er nu eens in. Is het wel goed met mij? Waarom? Omdat Gods kind er ook enig weet van krijgt dat het hart bedriegelijk is. En je kunt niet op je eigen hart ademen, niet op het getuigenis van je eigen hart. Dat hart dat kan je misleiden. De mensen kunnen je misleiden. En je kunt je niet zalig laten spreken door een mens. De Heere moet getuigenis geven in de ziel met onze geest dat wij kinderen God zijn. En pas dan kun je het aan. En pas dan durf je te wagen. En omdat Gods kinderen eerlijk gemaakt worden ook voor zichzelf. Daarom begeren ze, Heere, laat het waarheid in mijn leven zijn. Als ik me nu bedrieg, als ik me nu vergis, wil me dan nog de ogen openen. Want als ik me straks op mijn sterfbed, als ik straks voor uw rechterstoel ontdekt zal worden als iemand die me vergist heeft, kan ik het nooit meer overdoen. Vandaar dat de begeerte in de ziel gelegd wordt van al Gods kinderen, dat de Heere hen waar wil maken. En dat er waarachtige bekering en waarachtig geloof zal zijn. En dat is te verkrijgen. Lijkt het allemaal somber? Lijkt het allemaal onmogelijk? Lijkt het allemaal donker omdat de schrift, omdat de Heer Jezus Christus zelf waarschuwt voor dit grote gevaar van zelfbedrog? Wel, het is zo. Het is de werkelijkheid. Het is een werkelijkheid die niet zo gemaakt is door de Heere, maar het is een werkelijkheid die zo is door ons eigen boze hart. En daarom de Heere behandelt ons eerlijk en we moeten onszelf eerlijk behandelen. Maar ik mag eindigen met deze boodschap dat als er dan waarachtig geloof moet zijn en waarachtige bekering in ons leven en waarheid in het binnenste, dan mag ik u zeggen dat deze heilsweldaden te verkrijgen zijn bij de Heere, bij zijn Heilige Geest. En dat die Heilige Geest nog gewillig is om het zaad te laten vallen in een wel toebereide aarde. Ja, die Geest naar het woord van de Schrift is ook machtig, is ook gewillig om dat stenen hart te verbreken. Als het er dan nog zo met ons voor staat, dat we een stenen hart hebben, misschien met een dun laagje aarde eroverheen. Als het er nog zo met ons voor staat, dat het hart nog nooit verbroken is, dan is er een God in de hemel die het wonder kan doen, die het onmogelijke kan daarstellen. Dan is daar de Heilige Geest, die zelfs het hardste hart kan verbreken en de meest onwillige gewillig kan maken. Dan is er zaligheid nog te verkrijgen. Wees dan niet tevreden met een emotie. Wees niet tevreden met een ervaring. Wees niet tevreden met wat u zelf denkt of wat anderen denken. Maar vraag aan die God om dat werk van zijn geest in de verbreking van uw hart. Maar ook in het planten van het zaad van het evangelie in uw ziel. Dat zaad dat dan inderdaad wortels kan schieten. Waar de geest zelf de vochtigheid aan geeft. Opdat u zo niet verdort als de zon schijnt en brandt. Maar toch gode vruchten mag dragen. Dat evangelie is er. Dat evangelie mag ik u verkondigen ook vanavond. Zelfs in het licht van de ernst, van de mogelijkheid van zelfbedrog, laat de Heer het ons weten dat er bij hem een ruimte van ontferming en van liefde is. En dat hij dat wonder van genade niet alleen doen kan, maar in zijn gunst ook doen wil. Zoek het bij hem alleen en vraag voor het eerst of opnieuw en blijf vragen om dat ware werk van zijn geest. Want als dat er is, dan komen we niet beschaamd uit. Niet in de dag van vervolging, niet in de dag van beproeving, niet in de dag van verzoeking, zelfs niet in de dag waarop alle geheimen ontmaskerd worden. Zelfs niet in die dag waarop de Heer Jezus wederkomt om de geheimen van het hart bloot te leggen. Want als we met die genade mogen leven, die waarachtige genade van de Geest, en als we daarmee mogen sterven, dan mogen we daarmee ook staan voor de rechterstoel. En de Heere zal dan nooit tot ons zeggen, ik ken u niet. Maar hij zal dan zeggen, kom, gij gezegende mijn vaders. Amen. We zingen Psalm 25, het 10e vers. Voor uw troon. Uw troon die een troon van gericht is, maar ook een troon van genade. Wij komen u danken, Heere, voor uw woord. Uw woord dat wond. Uw woord dat pijn doet. Uw woord dat ontdekt. Uw woord dat blootlegt. Uw woord dat ons spreekt van de bedriegelijkheid van ons hart. Uw woord dat ons spreekt van de listen van de vorst der duisternis, waar al zo velen het slachtoffer van geworden zijn. Heere, we danken u voor uw woord. Dat gij, o Heer Jezus Christus, in alle eerlijkheid gesproken hebt. En toen u het sprak, toen had u ook het oog op de zaligheid van zondaren. Wilt gij geven dat het woord vrucht mag dragen in ons leven. En dat wij ons mogen wachten voor de paden die misschien wel goed lijken. De paden die misschien wel schriftuurlijk lijken. De paden die misschien wel geestelijk lijken. Maar die toch niet van u zijn. Wilt gij ons leren, Heere, dat we waarheid in het binnenste moeten bezitten. En het is waar. Het is waar, o God, dat kunt u alleen werken. Dat is iets wat gij alleen veroorzaakt. En daarom wij komen vanavond. Na het woord van de prediking tot u. En we komen u bidden, o God, ontferm u over ons. Ontferm u, Heere, voor het eerst of opnieuw. En wilt gij geven dat ons werk in waarheid mag zijn? Wilt gij geven dat er velen hier in ons midden mogen zijn, Heere, van wie geldt dat gij het goede werk in hen begonnen zijt en dat gij het voltooien zult, dat gij het bekronen zult. En als er aan de boom geschud wordt, laten de wortels dan dieper ingaan in de aarde. Als dan de zaken blootgelegd worden, Heere, wilt gij dan geven dat het een vreedzame vrucht der gerechtigheid mag voortbrengen. En dat er opnieuw en bij bevestiging
ondervonden mag worden dat gij goede tieren zijt. En dat gij door uw geest getuigt met de geest van al de uwen dat ze kinderen God zijn. Als ze het zo van uw geest mogen leren, Heere, dan ligt het vast, dan staat het op recht en waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaren. Wij bidden van u, Heere, wilt gij dat doen? Misschien zijn er wel ook van de bekommerden en van de verontruster in ons midden, ook van degenen die tobben en worstelen, die vanavond geschrokken zijn. Geschrokken van de mogelijkheid van zelfbedrog. Geschrokken van de mogelijkheid dat je met al je vroomheid en met al je ernst en met al je bidden en met al je roepen en je zoeken toch nog onbekeerd kunt zijn. Heere, laat die schrik dan heilzaam mogen werken. Laat het uitdrijven tot u. Want tenslotte gaat het om de grond die gij moet leggen. Ten slotte kunnen we ook geen grond maken van onze gebeden en van onze tranen. Maar moet de grond liggen in het volbrachte werk van de Heere Jezus. Daar moeten onze wortels in. Daar moet ook de bekwame kracht vandaan komen om waarachtig te geloven. Laat zo uw woord nog tot zegen mogen zijn. Ook in ontdekkende zin. Heer, ontgrond. Opdat wij van de gronden af mogen raken. En niets meer overhouden in onszelf. En wilt gij wegnemen alle steunsels en alle leunsels die niet uit God en niet uit de geest zijn. Opdat Christus Jezus en hij alleen waarde, dierbaarheid voor ons mag hebben en meer krijgen. Gedenk gij ons, Heer, in uw gunst. En dat alleen om de verdiensten van de Heere Jezus. Amen. We zingen Psalm 26, het tweede en het twaalfde vers. Gaat ons heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.